De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
Doordat er ineens een einde kwam aan de Dansen met Jansen-campagne, moet de overheid plotseling een heel andere communicatiestrategie opzetten om jongeren op te roepen voor hun vaccinatie. En lukt dat niet goed, dan kan het vaccinatietempo inzakken, verwachten communicatiedeskundigen. De regering van Boris Johnson wil een deel van het Brexit-akkoord met de EU opzeggen en opnieuw onderhandelen. En we hebben in dit land 3 keer zoveel capaciteit in datacenters als we nodig hebben. Maar is dat erg als we vooral voor de export werken? En levert het misschien banen op? Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 22 juli. Hallo, Julia Bokdam.
Hallo.
Van BNR. We gaan het hebben over de vaccinaties, de jongeren en de communicatie. En die 3 dingen die blijven altijd een beetje rommelen. Vandaag weer nieuws van jou en met Wesley Weerts, die we gisteren ook in de podcast hoorden. Nu zijn jullie bezig geweest met dus de vaccinatiestrategie, of eigenlijk de communicatie. Hè? Hoe bereik je zoveel mogelijk jongeren nu het lokkertje van Dansen met Jansen niet meer bestaat?
Nou ja, eigenlijk wel een beetje een combinatie van. We hebben met verschillende gedragswetenschappers gesproken. En wat zij eigenlijk zeggen is dat als je, waar nu over gesproken wordt, het OMT-advies om ook met grootschalige evenementen, om dan ook een negatief testbewijs te vragen bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Als je dat gaat doen, dan valt een reden voor jongeren om zich snel en direct te laten vaccineren, dus waarom je het nu zou doen en niet wachten, dat valt weg. En dat kan wel voor zorgen, stellen de deskundigen die wij gesproken hebben, ja, dat het vaccinatietempo naar beneden gaat en dat het langer gaat duren voordat mensen zich laten vaccineren.
Dus die jongeren die gaan misschien toch uiteindelijk wel, maar niet meer per se vandaag, maar dat kan ik over 2 weken.
Nou ja, het is niet de enige reden voor jongeren om zich te laten vaccineren. Hè. Dat speelt ook nog steeds andere redenen mee, zoals
nee, natuurlijk.
Eigen gezondheid en ja. de gezondheid van anderen en het samen zorgen dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Maar er is een deel van de jongeren die bijvoorbeeld denkt van ja, ik word er zelf niet heel erg ziek van. En dat is voor mij niet de belangrijkste reden, maar dat ik weer onbezorgd naar een festival kan gaan is wel voor mij een heel belangrijke motivatie om vandaag nog of zo snel mogelijk me te laten vaccineren. Ja, en dat valt dan weg. Want die extra vrijheid die je zelf krijgt, het voordeel wat je dus, het individuele vrijheid, dat valt dan weg als je dat gaat veranderen.
Als je nog steeds een test moet doen, ondanks dat je gevaccineerd bent.
Ja, dus eigenlijk het lokketje wat je hebt voorgehouden van als jij je laat vaccineren, dan kan je weer onbezorgd naar een festival dansen met Jansen. Hè. We kennen allemaal de slogan. Ja, die valt dan straks weg. Dat betekent niet dat er geen andere redenen meer overblijven. Maar de reden waarom je het zo snel mogelijk zou doen voor bepaalde jongeren, ja, dat valt dan misschien, die reden valt dan weg.
Ja, en dus waarschuwen we die communicatieadviseurs dat het tempo er misschien een beetje uitraakt, hè?
Ja, de urgentie, misschien is dat een goed woord. De urgentie wordt dan misschien minder groot om je, minder hoog om je te laten vaccineren. Waardoor dus inderdaad het vaccinatietempo naar beneden kan gaan. En daarvoor is het dus heel belangrijk, zeggen die deskundigen, dat je heel erg in gaat zetten op hoe ga je dat dan aanpakken. Want we hebben gezien dat er heel erg is ingezet op de individuele benadering. Hè, van de voordelen die jij krijgt als jij je laat vaccineren.
Ja. En jij dansen met Jansen, ja.
Ja, als jij je laat vaccineren, dan kan jij weer losgaan. Dan kan jij dansen, dansen met Jansen, dan kan je weer. Daar is heel erg op ingezet met de strategie. En dat is een keuze geweest. Maar daarvan zeggen deskundigen wel van ja, achteraf met de kennis van nu is dat misschien niet de meest slimme keuze geweest om dat zo te gaan doen. Want als je inderdaad gaat zeggen van nou, je hebt toch nog een negatief testbewijs nodig straks als je naar een festival wil of andere grootschalige evenementen of drukbezochte horeca. Ja, dan moet je dus terugkomen op hetgene wat je eerder hebt gezegd en dan andere manieren vinden om toch de urgentie erin te brengen. En dat is altijd lastig natuurlijk. Als je terug moet komen op juist hetgene wat je eerder gezegd hebt. Dat hebben we ook al eerder in de coronapandemie gezien.
Het terugkomen op dingen is sowieso altijd lastig. Ook voor de pandemie was dat al.
Zeker.
Maar inderdaad, want je moet een heel ander soort overtuiging
proberen over te brengen. Want het gaat niet meer over hoe leuk jij het die avond gaat krijgen. Of zelfs over 2 weken. Het gaat over dat je het voor de samenleving doet.
Het gaat inderdaad niet meer alleen om de individuele voordelen die jij als individu hebt. En dat ging het natuurlijk nooit alleen. Hè? Dus die andere redenen. Natuurlijk de gezondheid en de bescherming van anderen. En het samen zorgen dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk blijft. Zodat de samenleving open kan blijven. Dat speelde altijd mee. Dat waren altijd belangrijke overwegingen. Mm-hmm. Maar er is wel heel erg veel ingezet, zetten die deskundigen op de individuele vrijheden. En daar moet je dan nu van afwijken. En opeens heel erg het collectieve gaan benadrukken. Dus dat kan wel een uitdaging gaan worden.
En dan kom je in het domein van die communicatiedeskundigen. Konden die vertellen hoe je nu van die oude campagne naar de nieuwe campagne dat met een hele soepele beweging kan omvormen?
Nou ja, dat hele soepele beweging, ik denk niet dat die er is, maar zij zeggen vooral van ja, leg heel duidelijk uit waarom het dan belangrijk is om je te laten vaccineren. Dat je het niet alleen voor jezelf doet, ook voor anderen. Dat we er allemaal inderdaad baat bij hebben. Dat we allemaal het vaccinatiegraad zo hoog mogelijk willen. Dat
je klinkt nu ook een beetje als een deel van de campagne, hè?
Ja, nou klink ik ook zo, hè? Dan ga ik het herhalen wat zij zeggen, inderdaad.
Ja, precies. Ja. Maar al die dingen die moet je uitleggen.
Ja, ik ben zelf ook jongeren, dus misschien kunnen ze mij wel gebruiken als
rolmodel.
De rolmodel. Nee, nou, dat is inderdaad wat ik ook wel terughoorde van sommige deskundigen. Van goh, gebruiken een rolmodel. Maar het vooral geeft heel duidelijk aan waarom je het doet. Benadruk inderdaad dat je het niet alleen voor jezelf doet. Maar benadruk juist de andere redenen waarom je je laat vaccineren. De gezondheid, long covid. Wat ook voor jongeren gevaarlijk kan zijn.
Ja. En zijn dit communicatiedeskundigen die ook bij het MT bijvoorbeeld meedraaien? Want daar zit ook een gedragsunit, geloof ik, dat die heet daarbij. Die dus over dit soort communicatievraagstukken nadenkt.
Zeker, ja. Een aantal wel inderdaad. Dus zij zullen dit zeker ook meegeven, denk ik. En dan is altijd ook de vraag
wat doet de politiek ermee? Ja,
ja, wat wordt er dan inderdaad mee gedaan? Dus dat gaan we de komende weken vast horen en zien. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een uitdaging wordt als je opeens van de strategie die je hebt ingezet, als je daar toch opeens voor een deel moet afwijken.
Ja. Jullie hebben ook dan. Dankjewel.
Graag gedaan.
Hallo, Joost Dobber.
Dag Mark.
Van het Financieel Dagblad in Londen. We gaan het weer eens hebben over de Brexit.
Ja, leuk.
We hebben het daar heel lang niet over gehad. En toch, bij het woord Brexit kwam er meteen een gevoel over me. Houdt het dan nooit op? Nee, ja, het houdt niet op.
Het houdt inderdaad niet op. Ik moet zeggen, ik had exact hetzelfde toen dit nieuws loskwam. Aan de andere kant vind ik het eigenlijk ook leuk. Is dat het goede woord? Ik vind het best leuk.
Het is vermakelijk op een bepaalde manier. Maar ook ergerlijk vind ik het.
Het is natuurlijk heel erg kinderachtig op een bepaalde manier. Want het wordt gewoon de hele tijd... ze maken ruzie met elkaar. Dat doen kinderen ook.
Het gaat weer over de grens tussen Europa en Groot-Brittannië. Die dus voor administratieve doeleinden tussen Ierland en Wales ligt.
Ja, het gaat dus niet zomaar om de grens. Maar het gaat alleen om het stukje grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Of eigenlijk tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ja,
ja, precies. Want het was niet bespreekbaar dat er tussen Noord- en Zuid-Ierland of tussen Ierland en Noord-Ierland een grens kwam. Nou, daar was iedereen aan alle kanten van alle grenzen het mee eens. Mm-hmm. En er is een hele elegante oplossing voor bedacht. Dan doen we gewoon Noord-Ierland administratief bij Europa.
Ja, soort van. Voor wat betreft de handel in goederen. Noord-Ierland heeft nog steeds de regels van de Europese Unie. Ja.
Ja.
En dat betekent dus dat als je vanuit Engeland of Schotland of Wales, waar dan ook in het Verenigd Koninkrijk dat niet Noord-Ierland is, spullen naar Noord-Ierland wil verschepen, dan moet je door de EU-buitengrens heen.
Ja, dan wordt het exporteren, terwijl je zou denken, we blijven toch binnen het Verenigd Koninkrijk.
Juist.
En nou, daar is hoe lang? Maanden en maanden over onderhandeld, tot uiteindelijk besloten was dat dit echt het allerbeste was wat iedereen kon bedenken.
Mm-hmm.
En nou wil de Britse regering dat toch weer terugdraaien.
Ja.
Afschaffen zelfs eigenlijk gewoon.
Helemaal opnieuw opbouwen eigenlijk.
Ja.
Ze willen elementen wel behouden hoor. Maar ze willen. Het komt erop neer dat ze willen dat er veel en veel minder grenscontroles worden uitgevoerd.
Ja.
De Europese Unie zegt, ja luister, we hebben dit met veel pijn en moeite uitonderhandeld. Jullie hebben dat notabene zelf gedaan. Boris Johnson en David Frost, de Brexit minister, die er nu over klaagt. jullie parlement heeft ermee ingestemd. Laten we proberen om het eerst eens tot een succes te maken in plaats van er vanaf het begin af aan tegenaan te schoppen.
Nou, sterker nog, het was ook natuurlijk Groot-Brittannië wat zei, ja, we hebben een deadline en daarvoor moet het geregeld zijn, Europa. En toen hebben ze dit gekregen.
Ja.
Toch? Ik bedoel, je kan er, we hadden er veel langer over kunnen willen onderhandelen.
Het zijn de Britten geweest die de klok in werking hebben gezet, waardoor er op een gegeven moment een moment was waarop er een deal moest liggen.
Ja,
dat is waar.
En ze weigerden ook om uitstel van die deadline te vragen, want dat hadden ze kunnen doen, maar dat was niet de bedoeling. Nee, er moest wel druk op de ketel.
Ja, en in Britse ogen komt de EU alleen in beweging als de deadline, als er echt paniek in de tent is, als de deadline echt voor de deur staat. Dus, okay.
Dat is misschien herkenbaar.
Daar hebben ze denk ik wel een punt, inderdaad.
Ja.
Maar goed, het feit is, ze hebben een compromis gevonden. Dat is 1,5 jaar geleden ondertekend. Het is nu 6 maanden ongeveer sinds begin van het jaar. Is het in werking en eigenlijk vanaf het begin af aan is het hommelus geweest.
Ja.
De Britten klagen dat de EU zich veel te star opstelt, veel te veel controles eist en niet met de Britten meedenkt, omdat het natuurlijk voor bedrijven in Engeland of Schotland of Wales opeens veel lastiger is geworden om spullen te verkopen aan een bedrijf of een klant in Noord-Ierland, wat in principe gewoon een binnenlandse transactie is. Daar had iedereen natuurlijk al voor gewaarschuwd. En tot op zekere hoogte is al die verstoringen die we nu zien, die waren ook wel een beetje voorspeld. Maar goed, de Britten zeggen dat het allemaal veel erger is dan verwacht. Aan de andere kant zeggen de Europeanen, ja maar luister, jullie hebben niet eens je volledig ingespannen om alle benodigde controles en procedures in te voeren. Jullie zijn vanaf het begin af aan, liggen jullie gewoon dwars. En we vinden dat jullie eerst maar eens moeten uitvoeren wat we hebben afgesproken. We gaan niet opnieuw dat hele akkoord uit onderhandelen.
Tot nu toe doet het Verenigd Koninkrijk minder dan er afgesproken is aan controles?
Dat is in ieder geval wel wat de EU zegt. En volgens mij is er wel redelijk, buiten de Britse regering vindt de rest van de wereld inderdaad dat het zo is.
Oh, dat is een goede disclaimer, ja precies. Deze regering heeft natuurlijk ook heel vaak herhaald, nee maar dat gaat heus nog wel een keer weg hè. En misschien kunnen we het vervangen door niet allerlei papierwerk, maar door elektronische controles aan de grens. En misschien, er bleven steeds maar alternatieven geopperd worden, terwijl eigenlijk alles afgesproken is met handtekening op papier gezet.
Ja, dat is een beetje het gekke van het voorstel. Gisteren heeft dus de Britse regering gezegd, we willen dat we het helemaal anders gaan doen. En ze zijn dus inderdaad, wat jij al zei, al die elektronische alternatieven, alternative arrangements in het Brexit jargon. Daar wordt al over gesproken sinds 2016. En tijdens de eerste
5 jaar.
Onderhandelingen. Ja, precies. Nou ja, niet 5 jaar, want in 2019 lag er een deal. Maar in de eerste 4 jaar zijn al die alternative arrangements, die zijn allemaal verworpen, omdat ze toch op de een of andere manier waren ze niet werkbaar. Dus wat dat betreft heeft dan dat voorstel van de Britten nu, ik zeg niet dat alles wat ze zeggen onwerkbaar is hoor, maar het heeft wel een soort van gevoel van ze zijn weer diezelfde oude koeien uit de sloot aan het halen.
Ja. Daar zat een soort ontsnappingsclausule ook in. Hè? Als je het een soort overmachtclausule in die regeling. En daar hebben ze ook al eens mee gedreigd. Van wij vinden dit zo onwerkbaar. We gaan die hele regeling gaan we maar gewoon niet uitvoeren. Dat is toen wel weer. Toen zijn ze weer terug in het hok gejaagd vanuit Europees perspectief.
Nou ja, dit is de volgende stap waarop het eigenlijk mis kan gaan. Het Noord-Ierland protocol, zo heet dat formele document waar we het over hebben. Ja. Heeft één artikel, artikel 16. En dat bepaalt als er nou onvoorziene omstandigheden zijn, waardoor er eigenlijk ernstige verstoringen zijn, dan kan een van de twee partijen ervoor kiezen om delen van het protocol buiten werking te zetten. Nou ja, dat is een soort van de nucleaire optie. Ligt erg gevoelig. Het is in principe de bedoeling dat je het niet gebruikt, maar het kan wel. En je kan het niet zomaar gebruiken. Je moet dus die onvoorziene omstandigheden hebben. En de Britten zeiden gisteren, volgens ons zijn de spanningen in Noord-Ierse maatschappij zijn al zo groot. De handelsverstoringen zijn al zo groot, dat volgens ons aan die voorwaarden is voldaan om artikel 16 te lanceren. Dat zou echt wel een behoorlijk escalerende stap zijn. Dus ze zeiden er meteen al bij, volgens ons is dit nog niet het juiste moment ervoor. Laten we eerst nog proberen om te onderhandelen.
Heel constructief, ja. Ik denk nog steeds dat Noord-Ierland uiteindelijk gewoon bij Ierland komt, hè? Alleen dat duurt nog 25 jaar, maar dat gewoon de meest werkbare oplossing voor iedereen is. Accepteren dat het buitenland geworden is.
Dit is, want ik noemde net die spanningen in de Noord-Ierse maatschappij, maar dit is exact de reden waarom die spanningen in de Noord-Ierse maatschappij zijn. Want jij bent niet de enige die dat denkt. Binnen Noord-Ierland en denken ook heel veel mensen dat dit nu een waarschijnlijkere optie is geworden. Ja. Maar stel dat jij een Noord-Ierse een protestantse, dus een pro-Britse unionist heet dat, bent, dan in de afgelopen, zeg maar historisch gezien, is Noord-Ierland, bestaat dit jaar 100 jaar, is ooit opgericht als land waar de protestanten de meerderheid hadden, willens en wetens. De katholieken werd eigenlijk tegen gediscrimineerd. Dus het is altijd hun land geweest, tussen aanhalingstekens. Maar ja, door allerlei, er is nu die vrede, waardoor die soort van discriminatie is gecorrigeerd. Demografische ontwikkelingen. Dit jaar lijkt voor het eerst de katholieke bevolking in de meerderheid te zijn. Dus ja, de pro-Britse deel van de bevolking voelt de controle over het land wegglippen. En nu komt daar die Brexit overheen, waardoor ze een soort tweederangs burgers voelen in hun eigen land.
Nou, waardoor het ook handiger bijna wordt om Iers te zijn in plaats van Brits.
Ja, maar voor hun,
als ik snap dat als gevoelig
aan je Britse identiteit, dan is dat een best wel verontrustend idee.
Ja, zeker. Elke verandering is moeilijk voor bijna iedereen.
Ja, zeker. Maar dus ik denk dus dat ook betekent dat, hoewel je waarschijnlijk gelijk hebt, dat lange termijn het waarschijnlijk heel, heel logisch zou zijn als er hereniging met Ierland komt, dat zeker niet zonder slag of stoot gaat gebeuren. Dat een heel moeilijk proces is.
Dan komt het hele terrorisme, wat we sinds de jaren 70 heel groot hebben zien worden en de jaren 20 ook al, komt dan weer terug.
Worst case wel, ja.
Kunnen we het opgewekt nog eindigen na deze voorspelling dat er terrorisme en afscheidingsbewegingen en zo aan zitten te komen?
Nou ja, ik denk de vraag is nu een beetje, wat gaat er nu gebeuren met die Brexit tussen de EU en VK? In Brussel hebben ze als eerste prioriteit zomervakantie. Dus ze willen nu niet happen. Ze hebben de Engelsen verteld, of de Britten verteld. We willen wel even met jullie meedenken. We blijven in gesprek. Heronderhandelen is echt geen optie. Maar we willen ons best flexibel opstellen om te kijken wat. Dat hebben ze altijd. Dit is altijd al het lijn.
Dat zinnetje heb ik ook eerder gehoord, ja.
Ze proberen nu deze zomer om gewoon, dit niet al te hoog op te laten spelen. Maar dit gaat terugkomen in september. Want er zijn allerlei tijdelijke overgangsregelingen waarin sommige controles nog niet worden uitgevoerd. Nou, die lopen af in oktober. Ik denk dat we elkaar dan wel weer spreken over dit onderwerp.
Ah, ik verheug me daar nu al op. Joost Dobber, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Nou, het is wel iets wat behoorlijk wat ophef gegeven heeft eerder al. Ik heb daar eigenlijk vrij lang niet over geschreven, omdat ik veel over cyberaanvallen te doen had. Ja. En ik dacht toen, laat ik dat internetknooppunt dus combineren met dat rapport wat er al even lag.
Ja, gaat het over twee dingen. Aan de ene kant gaat het over meer komende banen van. Aan de andere kant gaat het over, heb je meer datacenters en een nog sneller internetknooppunt nodig op nog meer plekken?
Ja.
Ik las het en ik dacht eigenlijk, wat een rare vraag. En toen dacht ik, allicht wordt dat voor het grootste deel in het buitenland gebruikt. Toch? Ik bedoel, maakt niet uit voor de export. We hebben ook boeren die voedsel voor het buitenland maken.
Precies, dat is zo.
En ik vond het voorbeeld van de haven vond ik ook mooi trouwens. Ja.
De chipmachines die ASML maakt, die gaan eigenlijk ook allemaal naar het buitenland?
Ja, dat bedoel ik. Dus ik snapte de vraag eigenlijk niet eens. En er was iemand dus die dat voorbeeld van die haven noemde, die snapte de vraag eigenlijk ook niet echt.
Nee, vanuit de sector wordt de vraag echt gewoon niet begrepen.
Nee.
Ik denk dat ik de vraag eigenlijk wel begrijp.
Oké, dan ga ik je die vraag bijna letterlijk stellen. Ga ik eerst nog even zeggen, hallo Stijn van Gils.
Hallo.
Tech-redacteur van het Financieel Dagblad. Er piept af en toe iets bij je, kan dat?
Ja, dat klopt, dat is Teams. Dat was ik ondertussen uit aan het zetten.
Ah, heel goed. Maar vertel, want die vraag die dus de mensen uit de IT-sector niet snappen. Waarom zou je geen datacenters in Nederland bouwen die in het buitenland gebruikt worden? We hebben er nu ongeveer 3 keer zoveel als we nodig hebben in Nederland.
Ja, we hebben nu 3 keer zoveel capaciteit dan we nodig hebben. Ja.
Datacenters die kunnen rekenen en voor opslag.
Mm-hmm.
En daar is discussie over. Misschien moet ik gewoon die vraag maar zo plat aan je stellen. Is het erg als we er 3 keer te veel hebben? Want boeren, want onze havens draaien op export. Dat is toch wat we doen in dit land?
Ja, dat is grotendeels wat we doen. Maar dat neemt niet weg dat je niet ook kunt kijken van wat hebben we daaraan? En datacenters, dat die heel belangrijk zijn. Ik denk dat dat ja, dat iedereen het daar wel over eens is.
Ja, dit gesprek nemen we op via een dienst Zencastr. Die draait natuurlijk ook ergens in een datacenter.
Precies, en zo doen we dat de hele tijd.
Straks Teams draait ook in een datacenter.
Plus Jumbo of welke supermarkt dan ook rekent uit welke hoeveel van welk product ze het beste kunnen bestellen.
Allemaal,
ook
precies.
Dat staat ongetwijfeld in datacenters te draaien. Hoe we in de toekomst ons geld gaan verdienen, daar zal veel meer kunstmatige intelligentie voor nodig zijn. Ook dat draait via datacenters. Dus dat die datacenters heel belangrijk zijn, ik denk dat...
Okay, dus die discussie hoeven we niet
het
te hebben. Is het dan erg als wij er hier meer hebben staan dan we in Nederland gebruiken, terwijl ze misschien in België, Frankrijk, Duitsland gebruikt worden?
Ja, nou, tegelijkertijd hebben datacenters ook wel behoorlijk wat nadelen. Het zorgt voor een hoog stroomverbruik op sommige plekken. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld de woningbouw weer in de weg zitten. Omdat dan op die plek niet gebouwd kan worden, omdat het te weinig stroomcapaciteit is die al door datacenters wordt gebruikt.
Ja.
Recent is ook meer naar buiten gekomen dat datacenters op sommige momenten heel veel water kunnen gebruiken.
Ja, voor de koeling.
Dat datacenters niet alleen maar goed zijn. Ik denk dat we het daar ook wel over eens zijn.
Maar als ze niet hier staan, dan staan ze in België of in Frankrijk.
Ja, maar dan hebben wij er op dat moment...
Wat een enorm nationalistische benadering heb je, Stijn.
Zo is het dan toch ook wel weer.
Ja.
Dus dat er een analyse wordt gemaakt van hoeveel datacenters hebben we eigenlijk zelf nodig. Die worden van de landbouw ook gemaakt.
Ja.
We hebben ook gekeken in hoeverre kan Nederland zelf voorzienend zijn met de landbouw. En we weten ook precies hoeveel voor de export is en hoeveel niet.
Ja, ja.
Met de haven wordt dat ook in kaart gebracht. Dus ik denk dat het heel logisch is om te kijken hoeveel hebben we eigenlijk zelf nodig. En hoeveel is voor de export bedoeld. Om vervolgens de afweging te maken. Wat levert die export mij op?
Die
schade die wij hier hebben, is dat wel de moeite waard?
Ja, dus dan is precies dat de vraag. Die diensteconomie die we hiermee op gang houden. Mm-hmm. Het hebben van hardware voor alles wat op internet gebeurt.
Ja.
Verdient het land daar wat mee? Zijn er bedrijven die daar goed van draaien? En is dat zo? Komen er banen van? Worden we er rijk van met z'n allen?
Ja, nou, er komen sowieso banen van. Dat is evident. Maar die banen...
Je ziet toch vaak, als je tv-beelden ziet... Dan zie je toch vaak van die lege gangen met alleen maar lampjes die knipperen en er is helemaal niemand?
Ja, dat zie je vaak. Ik ben een paar keer in datacenters geweest en je komt vrij weinig mensen tegen. Absoluut zo.
Ja, dus die banen, komen er echt banen van?
Tegelijkertijd heb je nog wel wat mensen nodig die die servers beheren. Je hebt ook wat bouwbedrijven die zich daarin specialiseren, die relatief vaak in Nederland zitten. En de datacenterindustrie zelf... die zegt dat datacenters direct werkgelegenheid bieden op dit moment aan ongeveer 5000 mensen. En nou ja, dat is een redelijk aantal. Dat is ook vaak, niet alleen trouwens, maar zijn ook wat hoogwaardige banen. Maar het is tegelijkertijd ook niet heel veel.
Nee.
En dan heb je daarnaast nog de indirecte werkgelegenheid die het oplevert. En dat is eigenlijk maar zeer de vraag, in hoeverre dat door datacenters komt.
Wat voor soort indirecte werkgelegenheid denk je dan aan?
Dan heb je bijvoorbeeld een softwarebedrijf wiens software in die datacenters draait.
Oh ja, maar dat kan inderdaad heel goed over de grens staan.
Dat kan heel goed over de grens staan. Ik bedoel, ik zou niet weten waar Zencastr, wat we nu gebruiken, zijn servers heeft staan. Dat zou best in Duitsland kunnen zijn. Goede kans ook dat het Amsterdam is, maar ik weet het niet.
Het is een Amerikaans bedrijf, dacht ik. Dus goede kans dat het meeste daar staat. Maar ook goede kans dat ze inderdaad hier een of andere plek hebben.
Precies. En dan is het natuurlijk ook zo dat, mede omdat we in Nederland zoveel datacenters hebben, hebben we hier ook een relatief goede infrastructuur. In hoeverre dat met elkaar samenhangt, er zal wel iets van een relatie zijn, maar heel sterk is die ook weer niet. Toevallig heb ik in de buurt van, in de gemeente Hollandse Kroon ooit een keer een reportage gemaakt van mensen die heel graag sneller internet wilden, want dat was daar enorm traag. En een kilometer verderop heb je een datacenter van Microsoft staan, dus één op één is die relatie ook weer niet te leggen.
Nee.
Dus dat we als Nederland heel kritisch kijken van wat hebben we eigenlijk aan die datacenters? En
dan blijkt eigenlijk niet eens zo heel erg veel, behalve die ondernemers zelf waarschijnlijk, want die... Ja, die hebben zo'n datacenter ergens neergezet en die verdienen natuurlijk met het gebruik daarvan.
Zeker. Ja, en dat zijn vaak ook weer buitenlandse bedrijven.
Ja, Ja. Dus dan is de vraag misschien toch te begrijpen. En vooral helemaal in het begin zei je, het kost enorm veel energie. Maar ja, dat zal hier niet anders zijn dan in een ander land. Maar dan kan je geen...
Het komt nog wel vrij makkelijk van de een naar de andere plek.
Ook dat?
Brengen, tot op zekere hoogte.
Maar je zei, en dan kan je misschien ook niet bouwen. En dat is iets wat denk ik in Amsterdam in de regio speelt. Hè? Dat op het ogenblik daar gewoon alles zo vol is. Dat,
ja, nee, dat speelt daar heel extreem. En dat speelt in Rotterdam, wat ik begrepen heb, wat minder.
Ja, want dat is ook iets wat ik eigenlijk maar niet gerealiseerd had. Dat de AMSX, zeg jij AMSX?
Ja.
Ja, dus de Amsterdam Internet Exchange, als je het helemaal vanuit wil zeggen. Die staat voor een stukje ook gewoon in Rotterdam tegenwoordig.
Tegenwoordig wel, en dat vond ik wel bijzonder.
Ja, want je zou denken als je uitwijkt naar een volgende stad, dan ga je naar Hongkong of je gaat naar, weet ik veel, Tokio, noem maar zo'n exotische plek.
Nou is dat ook wel zo, hoor. Ik bedoel, daar zitten ze ook. En daar zaten ze eerder dan Rotterdam. Dus in die zin is dat een logische uitbreiding eerst.
Ja, want Rotterdam verwacht je ook helemaal niet. Ik bedoel, dat is hoe ver is het nou in afstand vanaf Amsterdam? Een kilometer of 60 of zo?
Ja, dat is niet zo ver. Nee. Je zou ook in zekere zin kunnen zeggen, en daar zullen Rotterdammers niet heel blij mee zijn, dat Rotterdam gewoon een soort uitbreiding is van Amsterdam. Een soort Amsterdam-Zuid-Zuid.
En dat is wel een belangrijk ding, hè? Dus het is niet zo gek dat ze willen uitbreiden. En als Amsterdam niet lukt, dat je dan denkt, waar zit de volgende grote stad?
En wat is een plek waar je ook wat connectiviteit kunt hebben? Mm-hmm. En dan is Rotterdam ook een makkelijke plek, omdat daar toevallig het datacenter van onder andere SmartTC staat. En SmartTC is een datacenter wat heel veel voor de hosting van games gebruikt wordt.
Ah, dus dan wordt die verbinding ook sneller.
Dus er was eigenlijk gewoon al een klant ook beschikbaar in Rotterdam. Dat maakt het ook voor de Amsterdam Internet Exchange dan logischer om ook je spullen daar neer te zetten.
Ja.
En de hoop van een deel van de mensen die ik sprak is dat nu je dan zo'n snellere snel internetknooppunt daar hebt, dat dat ook weer nieuwe datacenters aantrekt en nieuwe andere gebruikers.
En nou ja, dat kan je eigenlijk alleen maar afwachten, want dit is natuurlijk de glazen bolvraag die ik nu even maar een keer niet ga stellen.
Ja, dit is precies de glazen bolvraag.
Ja.
Als ik daar verschillende mensen over spreek, krijg ik heel verschillende antwoorden. En laten we inderdaad gewoon maar afwachten wat dat, wat dat aantrekt.
Oké. Heb jij trouwens zelf die foto uitgezocht die erbij staat, bij het artikel?
Die heb ik mede zelf uitgezocht. Dit is de AM7 van Equinix. Een andere plek waar de Amsterdam Internet Exchange staat.
Het is een grote open kast met heel veel gele kabels en witte insteekkaarten van een of andere computer. Nou ja, dat is dus het datacenter.
Ja.
Maar wat er dus op de grond staat, dat vroeg ik me af of jij weet waarom dat is. Daar staat een doos tissues.
Oh nee, dat weet ik niet. Ik heb hem wel gezien. Ja. Het viel me ook al op. Maar
je weet niet waarom die daar staat.
Nee. Nu in coronatijd is dat een hele verdachte foto ook wat dat betreft.
Dat is sowieso een beetje een... In de buurt van computers zijn tissues vast heel verdacht. Ja. Stijve gils. Dankjewel.
Dankjewel.
En zo komen we aan het einde van deze podcast voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan hoor je Nieuwsroom Den Haag. Oh, en ik vergeet het e-mailadres te noemen. Nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.